Goedenavond allen. Er is hier een aantal mensen in de kerk, bij jullie ook thuis, die meekijken, meeluisteren. Van harte welkom op deze cursus geestelijke vorming hier in de Rehoboth-kerk te Zonsdijk. Het onderwerp van vanavond: evolutie. Wat is het bewijs en wat is in het geding? Het is een belangrijk onderwerp. Het gaat over de schepping en ook over de herschepping. Het is jammer dat we nu niet zingen, maar ik dacht wel aan wat we zouden gezongen hebben. En dan zou dat wellicht Psalm 19 geweest zijn. Een loflied op de grootheid van God in de schepping. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En nochtans verspreidt de wet Gods woord volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. En we kunnen ook denken aan Psalm 51. Waar de dichter zijn zonden beleidt en om vergeving vraagt. En weet dat er geen vergeving is zonder bloedstorting. Geen vergeving zonder offer. In die psalm heenwijzing naar het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Het gebed: herschep mijn hart en reinigt u mij. En vernieuwt u mij. En neem uw Heilige Geest niet van mij. In deze beide psalmen gaat het over de schepping. En over de herschepping. En ik wil ook vanuit die psalm, de 51ste, het derde vers, voorlezen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Gij, die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Het thema van vanavond: evolutie. Wat is het bewijs en wat is in het geding? Roept vragen ook op: hoe verhoudt de evolutietheorie, die door velen voor waar wordt aangenomen, zich tot de schepping en de herschepping? Kun je de evolutietheorie en de Bijbelse boodschap van zonde en genade in één vlechten, zoals verscheidene theologen vandaag al of niet openlijk denken en voorstaan? Wat is in het geding? Ook de schriftlezing van vanavond werpt hier licht op. En ik wil met jullie lezen Romeinen 5, de verzen 12 tot en met 21. Romeinen 5, 12 tot en met 21. De vergelijking staat erboven: vergelijking van Christus met Adam. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die enen, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die enen, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Ik wil jullie voorgaan in gebed. Barmhartige, eeuwige, almachtige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht aan het begin van deze cursus geestelijke vorming. Hoe past het ons, Heere, u te danken dat u ons hier wilt brengen en dat we mee kunnen kijken, mee kunnen luisteren. En u zelf bent tot ons gekomen met uw heilig woord. En wij danken u daarvoor. En wij bidden u, wilt u ons allen uw heilige geest geven. Ons leiden. Ons voorgaan met uw heiligt. Dat wij zien mogen wie wij zijn. Geworden al door de zonde. En dat we tot u de toevlucht zullen nemen, Heer Jezus Christus. Want alleen in u is het leven. Wilt u ons deze avond een gezegende avond geven? Wilt u met professor De Vries zijn, die het een en ander zal uitleggen? Wilt u met ons allen zijn? Geef ons concentratie. Wil de boze weren en ons allen vervullen met uw liefde en met uw genade. Wij vragen u dit om Jezus wil alleen. Amen. Ik had iedereen al welkom geheten, nogmaals, hartelijk welkom en in bijzonder professor De Vries. We zijn blij dat u hier bent en ja, er zijn ook wat beelden en ik mag u graag uitnodigen om hier plaats te nemen en uw lezing tot ons te geven.
Goedenavond allemaal. Bedankt ook voor de uitnodiging. Ik doe dit graag. Het heeft wat langer geduurd dan we aanvankelijk dachten. Ik heb inderdaad als titel voor mijn lezing, hij wordt waarschijnlijk wel weer wat, ik neem aan dat hij wat licht, nou hij staat wat, wacht even, ik moet even een momentje, want er zou iets moeten zijn waardoor hij ook naar achteren kan. Want als ik nu tik, gaat hij alleen naar voren. Nou, laat ik eerst maar beginnen met wat te vertellen. Ik wilde u een verhaal dat ik houd, dus evolutie. Wat is het bewijs en wat is in het geding? Zelf ben ik als jonge man ben ik begonnen in Wageningen Universiteit te studeren, bodemkunde. En toen werd ik eigenlijk al vrij snel geconfronteerd met toch ook wel de evolutietheorie. Was het alleen maar vanwege het feit dat ik geologie ook ging studeren. En toen ik deze lezing de eerste keer hield voor studenten in de theologie aan de Hersteld Hervormde Kerk, toen heb ik ook gevraagd, wie van u is er wel eens mee geconfronteerd met de evolutietheorie? En dan niet op een reformatorische school, maar ja, op een algemeen christelijke school of wat dan ook. De oudere predikanten die er waren, die staken hun vinger op. En toen vroeg ik, en voor wie van u is dat een aanvechting geweest? Allemaal de vinger op. Heel behoudende predikant uit de vorm, allemaal de vinger op. Een grote aanvechting geweest. Dus u moet zich realiseren, als een van uw kinderen toevallig zou studeren of zo, dan is het niet zo dat je zegt, nou, gaat langs je klauwen kleren op. Nee, helemaal niet. Want het komt best heel plausibel over, om het zo maar eens te zeggen. En er vallen er vele voor. En ik heb eigenlijk 3 punten, maar nou zou ik toch willen proberen dat ik weer terug kan, want het is wat jammer. Ja, want het raar is, als ik hierop ga, dan gaat hij alleen maar vooruit. Toch weer terug? Nog weer? Nee, ziet u wel, gaat één vooruit. Wat je ook doet, nou, ze moeten hem... Nee, maakt niet uit. Dan doe ik het zo, en gewoon helemaal het eind. Het is niet anders, want ik snap het niet. Dat is... Nou ja. En hij zou ook wat... Ik denk dat hij ook wat... Dat gaat... Dat lichte, dat werkt niet. Oké, nou, prima. Dan gaan we het gewoon zo proberen. En hij moet ook op een grote stand kunnen staan, want nu zie je aan de zijkant wat. Ik denk dat dat het punt is. Dat moet op... Oh, hier al, kijk. Het is even. En dan moet ik op deze draag drukken, denk ik. Juist. Hè? Nou, even. Ik heb eigenlijk 3 punten. Het eerste is, het krijgt voet aan de grond in de gereformeerde gezindte. En dan wil ik eigenlijk met u een beetje de historie nagaan vanaf het moment dat Darwin zijn boek schrijft rond 1860 en in grote stappen, 1860, 1950, grote stappen, tot op de huidige tijd. Het krijgt voet aan de grond in de gereformeerde gezindte. En dat is nieuw. Het is wetenschappelijk toch aanvechtbaar. Daar zou ik niet te lang over doen, dus meer als je bij student, dat zou ik het langer op uitweiden. En het is volstrekt in strijd met het christelijk geloof. Het laatste, het is volstrekt in strijd. Zijn de 3 dingen waar ik eigenlijk over spreek. En de eerste 2 aan de hand ook van deze PowerPoint. En de andere 2 gewoon los ervan. Hier ziet u een foto. Waar ziet u meneer Darwin met die baard. En die publiceerde in 1859 een boek. En dat heet On the Origin of Species. Over de oorsprong van soorten. Hij had een reis gemaakt naar eilanden. De Galapagos-eilanden. En daar had hij onder andere vinken gezien. Waarvan de ene soort die had dunne snavels en die pikte bij wijze van spreken uit rotspleten bepaalde insecten. En de andere vinkensoort die had dikke snavels en die moesten daarmee ook dik zaden breken. En Darwin kwam toen tot de gedachte dat er een soort oervink moest zijn geweest waar die 2 soorten vinken zich uit ontwikkeld hadden. Afhankelijk van de omstandigheden waar ze in verkeerden. Dus dat die soorten zich aanpasten. En toen is hij eigenlijk steeds verder tot de gedachte gekomen dat er uiteindelijk het leven zich heeft ontwikkeld uit 1 soort. Hij wist toen nog niet van genetica, dat kwam er later bij. Wij hebben allemaal genetische informatie, in ons DNA heet dat. En de gedachte achter de evolutietheorie is, er zijn bepaalde mutaties heet dat. En dan kan de dingen veranderen en dan gaat de soort die het meest is aangepast aan de omstandigheden, die overleeft het beste. En zo is uit een eencellig organisme al het leven op aarde heeft zich ontwikkeld. Wel even belangrijk om het begrip te bedenken. Aanpassing van soorten noemen we vaak micro-evolutie. Daar gelooft een christen ook in. Kom ik zo op terug, want neem u maar heel eenvoudig. Als wij geloven dat Adam en Eva onze eerste voorouders zijn en we kijken over de wereld, dan zien we alle soorten mensen. Verschillende kleuren. Hè? Heel verschillend uiterlijk. Dus dat er aanpassingen plaatsvinden afhankelijk van de omstandigheden, dat is wel degelijk zo. Dat is ook aanwijsbaar zo. Wordt vaak evolutie genoemd. Kun je beter micro-evolutie noemen. De grote is de macro-evolutie. Kijk, tijdens zijn leven was dat in de wetenschap al heel snel geaccepteerd. Had ook wel met de tijd te maken. Hè? Je kon nu een verklaring van leven geven buiten God om. En dat neodarwinisme heb ik al genoemd, maar aanvankelijk is dat sterk afgewezen. Daar wordt nogal eens wat over gezegd. De suggestie wordt wel eens gewekt. Nou, die afwijzing aan het begin van de 20e eeuw, dat was meer een beetje uit de kring van, wij zouden zeggen, de vergadering der gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld ook heel sterk in het duizendjarig rijk geloven, die de Bijbel in alles letterlijk lezen. En zo lezen ze dan ook Genesis 1 tot 3 letterlijk. Maar in echt gereformeerde kring viel dat nog wel mee. Dat soort suggesties zijn er. En al daar komt, omdat het wel zo is, dat rechtzinnige gereformeerde theologen wel meenden, die waarden, dat de aarde wel ouder was dan 6000 jaar. Bijvoorbeeld een bekend iemand is Thomas Chalmers. Vast wel eens gehoord van Robert Murray McShane, die zonder zijn prediking tot bekering gekomen. De oprichter van de Free Church in Schotland. Die geloofde ook dat de aarde ouder was en die had daarvoor een theorie, dat noemde je de gap-theorie. Dat er tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 een tijd zou hebben gezeten. En daardoor is de aarde ouder dan 6000 jaar. Bij Spurgeon kom je dat ook wel tegen. En er is één preek van Spurgeon, één, letterlijk één, maar die is te vinden. Dat hij dan zelfs denkt dat er toen nog in die tijd dieren hebben geleefd. En dat wordt aangegrepen, zie je ook in Amerika, door theistische evolutionisten. Die doen dan bijna alsof Spurgeon en Chalmers en andere mensen zo ongeveer de evolutietheorie aanhingen. Nou, dat klopt van geen kanten. Want als je bij Spurgeon verder gaat lezen, dan kun je ontzettend veel dingen lezen waar hij er radicaal tegen is. Abraham Kuyper wordt ook wel genoemd, maar die heeft een beroemde reden gehouden in 1899 over evolutie. En dan zegt Kuyper eigenlijk dat die aanpassing van soorten, dat er heel veel wetenschappelijk aannemelijk bewijs voor is. En dan zegt hij nog wat dingen waardoor sommigen bijna gaan menen dat hij er al voor open stond. Maar als je het goed leest waar hij mee eindigt, dan zegt hij eigenlijk, die macro-evolutie, dat noemt hij wetenschappelijk volledig onhoudbaar. En hij eindigt die reden met, en zo eindig ik ook, dat was aan het begin van het academisch jaar aan de Vrije Universiteit, toen nog, hè, toen de VU. Zo eindig ik ook met mij terug te trekken in wat voor heel de christelijke kerk op aarde, in haar belijdenis, het uitgangspunt steeds was en zijn zal, door tegenover de evolutie vast te houden aan het eerste van alle geloofsartikelen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Dus die gedachte dat dat bij Kuyper ook al een beetje zat, en bij Bavink, daar kun je dingen lezen, daar kun je gewoon historisch ook wel nagaan, dat bekend is de synode van Assen, die in rond 1925 dominee Geelkerk heeft afgezet, omdat die zei, ja, die spreken van de slang, dat is niet echt gebeurd, dat is meer een faam, mythisch verhaal. Dat heeft een schorsing opgeleverd. Wel kun je zeggen dat vanaf de 30er jaren er wel een gedachte opkwam, professor Noordzij, een bekende hoogleraar in de gereformeerde kerk, die zei, ja, die 7 dagen, dat moet je toch niet zozeer zien als 7 dagen van 24 uur. Dat is een kader. De eerste dag lijkt op de 4e dag, de 2e en de 5e, de 3e en de 6e, daar zit een bepaald verband in. En dat is een vorm van vertellen. Het is ook waar, bijvoorbeeld, dat Augustinus ook meende dat God de wereld eigenlijk zo in 1 dag had geschapen. Augustinus kon zich in het begrip tijd niet voorstellen. Bij God is geen tijd. Dus die God heeft de tijd geschapen, heeft hij alles in 1 keer geschapen. Dat wordt allemaal wel gebruikt door mensen in theïstisch evolutie kring, om ook Augustinus een beetje erin te praten, bij wijze van spreken. Nou, je voelt wel aan, dan ga je dingen erin brengen die er werkelijk niet in zaten. Dat het ondertussen breed is aanvaard, dan wijs ik naar deze man, is professor Kees Dekker. En dat is iemand die komt uit de gereformeerde kerk en dan is een heel beroemde wetenschapper. En die draagt dat zonder meer uit. Wat is er gebeurd? In 1950 kwam deze man, professor Lever, bij de VU. Hij was een bioloog. En die stond volledig open voor de evolutietheorie. Aanvankelijk nog, ja, dat God ook op bepaalde punten had ingegrepen. Maar toen hij in 1956 het boekje schreef, Creatie en Evolutie, toen was hij er helemaal vanaf. God schiep middels evolutie, maar dat is de wijze. En met professor Kuypert hield hij heel veel lezingen in de achterban van de gereformeerde kerk. Dat was toen voor de NCRV. En in de Trouw. En al die lezingen die zijn gebundeld in een boekje. En dat boekje dat heet Waar blijven we? verzameling van al die radiolezingen. Het is wel opvallend toen bijna professor Lever vlak voor zijn overlijden in 2010, toen heeft hij nog een boekje geschreven, Een bioloog leest de Bijbel. Ja, en dan komt hij eigenlijk ook op het punt dat hij de opstanding ook, biologisch is dat natuurlijk niet te verklaren, dat een dode gaat leven. Maar dan twijfelt hij om het uit te geven, dan vraagt die interviewer waarom. En dan zegt Lever, ik heb zoveel narigheid gehad met die boeken in die tijd, de trouw stond er bol van. Lever 1, lever 2, lever 4, lever 9, lever 16. Meer dan in het Reformatorisch Dagblad. Toen professor Van der Brink dit deed. Even voor de duidelijkheid. Hè? Toen stond de gereedmerkers er nog vol van. Zoveel kritiek. Maar het liep wel hard. Want op een gegeven moment kwam er een boek uit. God met ons over de aard van het schriftgezag. Men herriep in 1967 de schorsing van dominee Geelkerken. Daar heeft dominee G. Boer er nog over geschreven, in de Waarheidsvriend. En in 1981 kwam het boek uit God met ons over de aard van het schriftgezag, want iedereen voelde natuurlijk wel aan, met die aanvaring daarvan, ja, staat ook het schriftgezag op de tocht. Die twee dingen, die gingen met elkaar samen op. En toen werd er een tegenboekje geschreven vanuit de evangelische omroep, de Boer, Glashouwer en Ouweneel, de Bijbel in de beklaagde bank. En dan kom ik eigenlijk op iets. Waardoor is eigenlijk de EO opgericht? En destijds ook de Evangelische Hogeschool. En er was een stichting tot bevordering van bijbelgetrouwe wetenschap. EO, onvrede over de koers van de NCRV, maar dat had alles met de evolutietheorie te maken. Hetzelfde met die bijbelgetrouwe wetenschap. Hetzelfde met de oprichting van de Evangelische Hogeschool. Ik was 18 jaar, ik ben van 59, toen was er een congres, Schepping en Evolutie. Hadden ze na een serie Adam of Aap bij de EO. Professor Ouweneel zat dat voor. Daar zaten duizenden mensen bij in Utrecht in die congreshallen. De kranten schreven daar toen over. Uit Amerika creationistische hoogleraren tegen evolutionistische uit Nederland. Nou, dat speelde veel. En als je studeerde, dan las je boeken van Ouweneel. Want je wilde wel wat gewapend zijn. En in de gereformeerde gezindheid ging dat een beetje langs ons op. Ja, God kon je niet bewijzen. Dat schepper kon je niet bewijzen. Dat is ook zo trouwens, hè? Dat kun je niet bewijzen. Maar ja, als je wat gewapend wilde worden met al die gedachten, dan las je toch die boeken. Maar er staat ook, het huis was bij de EO te klein toen de gereformeerde kerken besloten het scheppingsverhaal niet meer letterlijk te lezen. Dat schrijft de Trouw. En dan schrijft Trouw, ondertussen doen ze het zelf. Want wat is er gebeurd? De opkomst van het theïstisch evolutionisme, zal ik maar zeggen, in diezelfde kringen. De kringen die opgericht zijn, hè, om er tegenin te gaan, die hebben een omwenteling gemaakt in zo'n 20, 25 jaar. En dat begon in 2005. Andries Knevel die verklaarde in een radioprogramma niet langer te geloven in het scheppingsverhaal. En in 2008 ging dat nog verder. Het zal je maar gebeuren, heette dat programma. En toen heeft hij een verklaring getekend. Gewoon getekend. Ik geloof niet dat de wereld 6000 jaar geleden in 6x24 uur geschapen is. Ik erken in het verleden mijn kinderen en kijkers op het verkeerde spoor te hebben gebracht. Ik heb daar spijt van. Dat is een getekende verklaring. Daar zat toen professor Ouweneel ook bij. Die was veranderd van een nogal overtuigd creationist, waarvan we ook wel eens moeten zeggen. Ze zeiden ook wel eens dingen, moet ik heel eerlijk zijn, die wetenschappelijk ook niet helemaal nou erg. Je kunt ook wel eens te straf dingen zeggen. Soms moet ik wel zeggen, dingen weten we het niet helemaal. Daardoor was hij toch veranderd. En ja, door allerlei bewijzen was hij overgegaan naar wat hij noemde een ontstaansagnost. Zo van, ik weet het niet. Hè. Een agnost die zegt, God kan bestaan of niet bestaan. Nou, dat zegt hij natuurlijk niet. Hij zegt, over het ontstaan ben ik een agnost. Maar daar is hij inmiddels toch behoorlijk op teruggekomen. Gelukkig, denk ik dan. Want het is wel een kopstuk op dit gebied. En hij heeft na het boek van professor Van der Brink het boek geschreven, Adam, waar ben je? Maar toen de EO dit deed, zei de Trouw, ze zijn op hetzelfde punt aangeland als de gereformeerde kerken in Nederland in 1980. Kun je gewoon nagaan, de EO van nu, ik denk de NCV in de 80 jaren bijna behoudender is de EO van nu. In allerlei opzichten. Zeker niet minder. Dus daar is een grote verandering opgetreden. En dan kun je nog zeggen, in diezelfde periode, waar zit hem dat in, heeft een hele grote invloed Kees Dekker. Een uitmuntende wetenschapper. Een van de beste van Nederland. Kijk, in de wetenschap, als ik naar Dekker ga kijken, dan zie je zijn publicaties, zijn impact op wereldniveau. Dan praat je over een topper. Nee, gewoon op zijn vakgebied. Dus ja, zo'n man heeft dus invloed. En die komt ook uit de gereformeerde kerk, is evangelisch geworden. Aanvankelijk geloofde hij in intelligent design. En God heeft het wel intelligent geschapen. Hij kiest nu voor theïstische evolutie. Schrijft de Trouw, dat is Darwin samen met God. En zo heeft de Trouw dat opgeschreven. En de schrijvers erbij, gematigde christenen hadden de letterlijke lezing al een halve eeuw eerder verlaten, dankzij uw hoogleraar biologie Jan Lever. Met andere woorden, ja, jullie hebben er ook 50 jaar over gedaan, maar gelukkig bij een oud punt aangeland waar wij al lang zaten. En heel, ja, berucht zou ik bijna zeggen, is er ook een boekje dat hij met een vrouw, Caroline Oranje, een soort stripboekje. En dat heet dan Top Nerd Nico. En dan wordt eigenlijk de evolutietheorie voor kinderen in een soort stripverhaal verteld. Nou, tot nu toe zeg je nou goed, dat lijkt dan allemaal een beetje nog, de EO, laat eerlijk zijn, dat participeren toch ook mensen. Heel veel mensen uit de gereformeerde gezindheid, denken dominee Velen, maar al die mensen die eigenlijk nu terugkijken van wat is er veranderd. Maar ondertussen is het ook niet meer weg uit, laten we zeggen, de breedte van de gereformeerde gezindheid. Bekend is op een gegeven moment uiteraard, eigenlijk was het al zo, dat professor Van der Brink, voordat hij het boek En de aarde bracht voorschreef, had hij al in een blad contextueel geschreven dat de zondeval is eigenlijk een keuze om te blijven bij de agressie die de mens geërfd heeft van dierlijke voorouders. Want dat is, ja, je voelt allemaal aan als er evolutie is. Die zegt trouwens niet dat wij van apen afstammen hoor. Die zegt dat apen en mensen van dezelfde aapachtige voorouder afstammen. Dus apen en mensen hebben dezelfde voorouder. Twee loten uit een soort dezelfde stam. Maar ja, daar zijn er natuurlijk vele van ontwikkeld. He, dat is niet een uniek mens. Dat voelen we allemaal aan. Ja, dus hij heeft een soort duiding gegeven aan de zondeval. He, van ja, God ging hem toen in een verbond roepen. Uit die dierlijke kwam er toch, ja, geest. En toen heeft hij besloten om in diezelfde agressie te blijven. En je vindt dat ook terug in een catechismus, de gewone catechismus, door Plezier, Huygen en Te Velde. Nou, professor Huygen is een hoogleraar in de christelijke van de kerk. Dat is niet om over kerken te wijzen, maar goed, die schrijft gewoon in die catechismus. Ik geloof dat alles wat bestaat is voortgekomen uit een idee van God, of het nu kort of lang geduurd heeft, of alle soorten apart zijn gemaakt of uit elkaar zijn voortgekomen. Dat staat er natuurlijk niet zomaar. Dat doet niets af aan de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft. Vaak drukt men zich heel voorzichtig uit. Dat kun je ook in columns in Today wel eens merken. Maar iemand die echt weet wat er is, die voelt. Jongens, om een klein voorbeeldje te geven. Toen professor Paul, daar kom ik dan zo, zijn boek werd gepresenteerd. Toen kwam een columnist vanuit het toen, die toch in Today schreef. Die zat aan de kant van de evolutie. En een evangelische hoogleraar uit Engeland werd ingevlogen voor de kant van de schepping. Ja, dat is de wereld op zijn kop. En denk aan het boek En God zag dat het goed was, Christelijk geloof en evolutie, van de 25 auteurs. Die behandelen allerlei deelvragen op wetenschapsfilosofisch gebied, exegetisch, hermeneutisch, nou al die vraagstukken, hè, theologisch. Zijn er twee of drie, twee heel duidelijk die afstand nemen ervan. Eentje, ja, half en een maar laten zich niet over uit. En dan zie je een hele grote lijn, ja. En vergaat erin mee. Zoals men in de gereformeerde kerk al zei, de theologen liepen voorop. En laat ik, om even nog een gevoel te geven, en dat heb ik er niet op geschreven, maar als het om deze dingen gaat, dan noem ik nog iemand die eigenlijk nog veel verder gaat dan professor Van der Brink. Dat is dokter Willem Maarten Dekker. Hij is hervormd gereformeerd predikant, formeel in Wallingsveen. Was voorzitter van de studentenvereniging Voetsius. Heeft een boek geschreven, Dit broze bestaan, over het geloof in God de Schepper. Ik heb het ook ooit besproken in TD. En dan schrijft hij eigenlijk dat het onder de huidige omstandigheden, en ik haal allemaal letterlijke quotes, is het onredelijk de waarheid van de evolutietheorie te ontkennen. En dat is volgens hem ook niet nodig. En haalt die professor Lever aan. Die liet ook al zien dat schepping en evolutie zich goed laten verzoenen. Het is niet of-of, maar en-en. Je moet Genesis 1 tot 11... Genesis 1 tot 11... dus tot aan, zeg maar, Noach, moet je lezen als een mythe. Het geeft wel dingen door over ons broze en zondige bestaan, maar het is niet echt gebeurd. Dat zegt een vrijzinnig iemand ook van de opstanding. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is een boodschap. Dus er zit wel waarheid in, maar historisch heeft het niet plaatsgevonden. Het wil ons iets leren, maar het is geen geschiedenis. De Bijbel kent volgens Dekker helemaal geen schepping uit niets. Dat heet dan creatio ex nihilo. Hè? Dat is een bekende Latijnse uitdrukking. Het gaat om scheiden van duisternis en licht. Om chaos aan de kant drukken. Hè? Dat is de betekenis. En er is ook helemaal geen duidelijke volgorde van schepping, zondeval en verlossing. En de duivelen zijn ook helemaal geen gevallen engelen. Dat noemt hij een theologische constructie. Nou ja, dan voel je wel aan dat er nogal wat implicaties zijn. Hè? En dan kom ik toch op het punt dat wij een boekje hebben geschreven over professor Dominee Mensink heeft toen destijds ook al geschreven. Nadat dat stuk in contextueel kwam in de Waarheidsvriend, dat aanvaarding van evolutiebiologie raakt het gezag van de Bijbel. Professor Paul heeft het boek geschreven oorspronkelijk, daar had ik het al over. En ik heb samen met mijn broer, predikant is, en professor Mark de Vries het boekje geschreven Woord en Wetenschap. En daarin komen eigenlijk al die dingen die ik nu vertel uitgebreid aan de orde. Ja, en dan hou ik het wel wat kort, anders dan, dat is denk ik voor u wat minder om daar uitgebreid op in te gaan. Maar het is toch wel belangrijk, want ik begin eigenlijk met dit. Op een gegeven moment was er in 2015 een interview met Andries Knevel. En dan vragen ze aan hem in het blad Radix, met die Kees Dekker, die zit naast hem. En dan vragen ze aan hem, zijn er dan geen knelpunten meer tussen evolutie en de Bijbelse uitleg? En dan zegt Knevel, houd toch op. Natuurlijk zijn die er heel veel. Kwaad, lijden, Romeinen 5. Hebben we vanavond gelezen. Gelijk door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Is alzo door één mens. Romeinen 5, zegt hij. De zondeval natuurlijk. Ik heb steeds gezegd, als je evolutie aanvaardt, krijg je aanvankelijk een probleem met je geloof. Je moet de Bijbel anders gaan lezen. Maar, zegt hij, ik accepteer evolutie op gezag van christenwetenschappers. Zij zijn de wegwijzers. He, dan zegt hij wel, christenwetenschappers die kunnen er ook mee leven. Ze zijn de wegwijzers. En kijk, die geloven het al en die geloven het al. En in de gerichtende gezinten, tot in de gerichtende gezinten, geloven het ook. En dat heeft natuurlijk invloed. En dat gaat in het begin een beetje bedekt, want je doet het niet al te hard. Maar hoe hard is dan dat bewijs? Nou, laten we eerst eens beginnen met het feit, en daar weet iedereen eigenlijk, ja, het ontstaan van leven. Hoe dat gebeurd is, ik was bij de opening van het academisch jaar in Wageningen Universiteit, daar had men een topbioloog gedaan, die is wereldberoemd. Die proberen dat dan wel, maar ze geven toch eigenlijk toe dat, ja, dat is eigenlijk, komen we daar niet goed uit. Dan gaan ze wel een experiment. Wij hebben in ons lichaam bijvoorbeeld eiwitten. En die eiwitten zijn. In die eiwitten zitten aminozuren, heet dat. Dus je hebt aminozuren. Eiwitten, die zijn er weer opgebouwd en die zitten in ons DNA. Nou, ooit heeft een groep mensen, die heette Urey en Miller in de 50e jaren. Die hebben allerlei elektrische ladingen door gasmensen laten lopen. En toen kwamen er bepaalde aminozuren uit. En dan worden allerlei theorieën hoe dat de bliksem zo ingeslagen. Maar dat is het begin van een bewijs, want dat waren maar 2 aminozuren en we hebben er 20. En zelfs een evolutionisten die hebben gezegd, dat is ongeveer gelijk als een aap een klap op een trommel geeft. En je zegt, als er namelijk voldoende apen zijn, dan kunnen ze samen wel de Matthäus Passion uitvoeren, zou ik maar zeggen. Dus dat geven ze wel aan, dat is nog niet het begin. En er zijn allerlei redenen waarom het verschrikkelijk moeilijk is. Er gaat een kloof tussen die aminozuren en wat er moet gebeuren. Water verbreekt de verbindingen die nodig zijn en het zou in water moeten zijn gebeurd. Nou, kortom, dat is één groot raadsel. Dan kun je zeggen, daar heeft Van der Brink het ook niet over. Maar ja, iemand zegt wel, ja, het is toch hoofdstuk 1 van de evolutie. Er moet een holistisch leven zijn ontstaan. Nou, dat is het begin. Dat is eigenlijk niet. Ja, wat zijn dan de bewijzen dat uit een eencellige de mens zou zijn ontstaan? Is er nog van alles wat we zien? Er zijn eigenlijk 4 grote dingen. En daar probeer ik in mijn boek dan op in te gaan. Zonder, want ik ben ook geen evolutiebioloog. Ik ben geoloog of bodemkundige. De eerste is dat soorten zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Darwin. Dat is ook zo. Ik zal er zo even zeggen. Dat is gewoon een waar te nemen, experimenteel onderbouwd verschijnsel. Klein anekdote misschien. Ik heb nooit voor gekozen, maar als je in de wetenschap zit en dan schrijf je artikelen, die doe je in het Engels, en die gaan naar een Engelstalig tijdschrift. Dat had ik samen met een bioloog gedaan, en dat ging gewoon over als het warmer wordt, en met die stikstofdepositie, dan gaan bepaalde soorten, die kunnen deels verdreven worden, soorten die komen oprukken uit Frankrijk naar Nederland, wordt alsmaar warmer, of onze soorten gaan richten in Noorwegen. En de vraag is dan, kunnen sommige soorten het wel blijven houden hier als het warmer wordt of er meer stikstof opkomt? Dat heeft ook iets met aanpassing te maken. Er was naar een tijdschrift gestuurd, die ervaarde dat, die zei nou, kunt wij het naar een ander tijdschrift sturen, dat heet Ecology and Evolution. En hij was de hoofdauteur, dus hij heeft het zo doorgestuurd. En daar staat het in. Dus ik heb een artikel in het tijdschrift Ecologie en Evolutie. Maar dan wordt met evolutie gewoon bedoeld, ja, het was mijn keuze niet, maar het is erin gekomen. Daar wordt gewoon mee bedoeld. Die soorten die passen zich aan. Dat is heel verwarrend. Daarom het Logos Instituut, die zegt, wij geloven wel in evolutie. Daar bedoelen ze dit mee. Wij geloven niet in de gemeenschappelijke afstamming. Dat betekent, alle soorten zijn ooit op een eencellige uitgekomen. Alles wat erna komt, niet. Wat zijn die andere dingen dan? Verwantschap in, de lichaamsbouw van soorten. En dan wordt ook gezegd, we hebben allemaal rudimentaire organen. Denk maar aan de blinde darm waarvan gezegd wordt. Die hebben eigenlijk helemaal geen functie, de appendix. En dat is allemaal in de evolutie ontstaan. En toen zijn ze op een gegeven moment functieloos geworden. Dus dat is allemaal een evolutionair proces. En er is een sterke overeenkomst in DNA. 96% overeenkomstig tussen een mens en een aap. Dat is de belangrijkste drager van genetische informatie. Hè? Het belangrijkste hoe wij eruit zien. En dan de opeenvolging van fossielen. Die zijn zo in die aardlagen gerangschikt. Dat gaat allemaal van laag naar hoog. Dus dat is allemaal uit elkaar voortgekomen. De oudere aardlagen onderin, de simpelere organismen en steeds hoger. Dus dat is al die dingen bij elkaar, dat is ruwweg het bewijs. Nou, ik heb al gezegd, die aanpassing van soorten, dat is niet zo bijzonder, dat is inderdaad zo. Die Darwin vinken noemde ik al, een hele beroemde is de berkenspanner. Dat vond plaats tijdens de industriële revolutie in Engeland. Die fabrieken, die spogen natuurlijk ontzettend veel luchtverontreiniging uit, roetachtige verbindingen. En sommige van die fabrieksterreinen die werden heel donker. En toen zag men dat een bepaalde vlinder, een berkenspanner, die ging zijn huidskleur, die veranderde wat. Zodat die minder opvallend was. Daar is heel veel over gesproken. Eigenlijk het algemeen denk ik dat je moet zeggen, hier hoeven wij helemaal niet tegenin te gaan. Ik heb al gezegd, de diversiteit van mensen wijst ook op aanpassing. Maar aanpassing van een soort is nog geen ontwikkeling van de ene soort uit de andere soort. Dat is nog wel wat anders. Iemand zei, het zou kunnen zijn dat de Heer een hond heeft geschapen met allerlei honden, allemaal hondenrassen. Dat doen mensen ook, allemaal rassen kweken, hè? Dat proberen we zelf dan. Dat uit die hond allerlei hondachtigen zijn voortgekomen. Maar dat wil niet zeggen dat uit een hond weer een hoger dier is voortgekomen. Daar heb je wel wat anders voor nodig. Dus dit, ja. Ja, die verwantschap in die lichaamsbouw. Daar zijn ook allerlei tegenargumenten voor te geven. Kijk, in de wetenschap is het als je iets zegt. Zeggen, dit klinkt allemaal heel plausibel. Maar er zijn ook argumenten tegen aan te voeren. En ik krijg altijd tegen mensen, wij moeten niet doen alsof dat we de schepping wetenschappelijk kunnen bewijzen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. De wetenschap, en dat is ook het lastige, houdt zich bezig met dingen die een natuurlijke oorzaak hebben. Heel simpel gezegd. Als u het weerbericht zit te luisteren, of de regenmeter, dan zijn die meteorologen die kijken, nou, dit is de luchtdruk, dit en dat, dan verwachten we daar en daar dus en zo regen. En als je dan vraagt, mag dat? Dan zou ik zeggen, ik denk het wel. Want de Heer Jezus zegt, gij geveinsde. Als jullie naar de hemel kijken, zegt de hemel is rood. Zeg je morgen onweer of op droevig rood. Morgen. Zal maar zeggen regenachtig, helderrood, morgen mooi weer. Jullie kunnen de tekenen van de tijd onderscheiden. Of deze tekenen wel onderscheiden, maar de tekenen van de tijd niet. En je zou kunnen zeggen, meteorologie is een vakgebied waarin dit helemaal is ontwikkeld. God heeft bepaalde wetmatigheden in deze schepping gelegd, die wij mogen onderzoeken. Dat christendom heeft dat altijd gezegd en daarom is dat ook. De bloei van de wetenschap is niet voor niks ook in het christelijke Westen tot stand gekomen. Wetenschap kan natuurlijk nooit iets zeggen over het feit dat de Heer Jezus, om te zo te zeggen, hij zei, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hij gebood en de discipelen zeggen. Nou, bij de opstanding van, of bij de genezing van mensen, toen vonden ze het ook een wonder. Maar toen de Heer Jezus met een enkel machtswoord storm deed bedaren. Daar kan de wetenschap nooit onderzoeken, want dat is een wonder. Als je echter zegt, de wetenschap strekt zich alles uit tot natuurlijke oorzaken. Ja, dan moet je wel uitkomen op iets anders dan een schepping. Dat voel je wel aan, dan moet er een andere oorzaak zijn. Nou, ik zeg altijd, je hoeft alleen maar de tegenargumenten te noemen, want wij geloven dat God deze wereld heeft geschapen. En die tegenargumenten is bijvoorbeeld, er zijn ook vergelijkbare functies van dieren die helemaal niet uit elkaar zijn voortgekomen. Dus dieren die volgens de evolutie zelf, de eigen theorie, die hebben allemaal een oog gekregen. Allemaal een oog. Het zijn allemaal verschillende soorten. Dat lijkt wel heel apart. Dat noemen ze convergente evolutie. En daar hebben ze wel allerlei theorieën over hoe dat dan toch zou kunnen zijn ontstaan. Maar dat zijn meer theorieën dan bewijzen. En heel veel van die rudimentaire organen, eerst had Darwin had er 10, toen had er op een gegeven moment 86, die dus niet meer functie zouden hebben. Hoe meer de wetenschap voort is geschreden, hoe meer blijkt, ze hadden toch wel een functie. We dachten van niet, het is toch wel zo. Dezelfde wetenschap, die heeft dat aangetoond. Dus daar valt heel veel van weg. En een heel moeilijke is wat ze noemen onherleidbare complexiteit. Dat houdt heel simpel dit in. Alles moet functioneren. Alles moet het tegelijkertijd doen. Wil iets functioneren. En je hebt een ingewikkeld radarstel. Dan zegt er hoeft maar één dingetje niet te doen. En niets werkt. Dus alles moet tegelijkertijd worden aangelegd. Om te zorgen dat een oog daadwerkelijk ziet. Wel weer heel ingewikkelde theorieën dat het toch zou kunnen. Maar u voelt wel aan, hier zitten grote moeilijkheden. Dan dat punt van die DNA. Daar zal ik ook probeer toch kort aan zijn. Een van de belangrijke dingen is onder andere dit. Die 96% blijkt in de praktijk wel tegen te vallen. Want er werd van die DNA gezegd dat er heel veel rommel DNA was. Dat was gaat geen functie. Blijkt nu weer, dezelfde seculiere wetenschappers overigens, vaak. Hebben aangetoond, nou ja, nee, dat is dus niet zonder functie. Wel een functie. En dan is plotseling dat overeenkomst tussen de mens en een aap geen 96%. Maar dan zakt het al fix terug. Dan is het volgende probleem. Je kan wel een bepaalde genetische informatie hebben. Maar het moet wel, dat noemen ze tot expressie komen. Hè? Dat bij hier een oorlelletje zo is. Dat zit in een bepaalde informatie. En daarvoor is materiaal nodig. Dat heet RNA. En eiwitten. En die zijn allemaal onderling van elkaar afhankelijk. De ene hangt van de andere af. Dus wat is nou de kip en wat is nou het ei? Dat is altijd een probleem. Wanneer begint het nu? Komt de kip uit het ei of geeft eieren? Legt het kip een ei? Nou. En verder is er een probleem dat eigenlijk verrijking. Want dat is het idee. Een oersoort die wordt alles maar rijker. Maar dat is helemaal niet zo. Bij al die mutaties dan wordt het in principe armer. Nou. En dan laatste nog, dat is met al die overgangsvormen. Hè, dat we het allemaal van laag naar hoog zou opbouwen. Maar een van de problemen is dat er soms alle overgangsvormen, die ontbreken bijna. Kijk, als die dieren allemaal uit elkaar ontwikkeld zouden moeten zijn, dan moeten er toch allemaal overgangsvormen van de ene soort naar de andere soort in die fossielen te vinden zijn. Nou, er zijn er 6 of 7 gevonden die dan er een beetje op zouden moeten lijken, maar ze zijn allemaal omstreden. Dan hebben ze ook in sommige aardlagen, dat noemen ze een explosie. Eentje is de Cambriese explosie. Dan kijk je naar een aardlag en ineens verschijnt er van alles tegelijk. Waarvan ze denken, ja, hoe kan dat nou toch ineens gebeurd zijn? En daar zijn er eigenlijk wel 16 van. Explosies van ineens allemaal soorten die bijna niet te begrijpen zijn dat die dan in die aardlag zitten. Dus er zitten heel veel vraagstukken. Ik ben overigens het meest aangevallen op dit boekje door een evolutiebioloog. Die heeft mij, weet ik hoeveel papers gestuurd. Het is ook mijn vakgebied niet. Waarvan ik hier en daar sommige dingen iets heb in de tweede druk. Sommige dingen nog scherper gesteld, maar hier sommige dingen iets minder. Want er zei iemand, ja, daar kun je zus en zo niet zeggen. Maar het feit dat ze op één ding heel veel aanval weten en op de andere drie dingen niet, dat laat al zien dat ook voor hun er best heel wat problemen zijn. Dat ziet men ook wel. Als ik aan die man met wie ik dat gedaan heb, die bioloog, man van Dobbeit, toen begon ik er eens met hem over. En toen zei hij, ja Wim, dat is een groot probleem. Hij zegt, ja. Ik zou ook niet zo arrogant willen zijn, zei hij, om te zeggen dat God niet bestaat. Dat was zijn reactie. Al die wetenschappers zijn niet allemaal atheïsten of zo. Die zien die dingen ook wel. Sommigen die denken dan, ja. Ik noem dit eigenlijk meer, het is natuurlijk voor u, als u hier voor een cursus geestelijke vorming bent, dan zegt u, waarom dit allemaal? Maar toch, ik zeg altijd, er was een vriendin van mijn vrouw, die zei eens van, ik ga het allemaal niet lezen hoor, dat van die evolutie, ik word er alleen maar onzeker van, enzovoort. Ik zei, joh, dat moet je ook zeker niet doen. Als je het niet hoeft te doen, waarom zou je het doen? Maar bedenk wel, als je kinderen naar school gaan, ik kreeg een brief van een moeder pas, een van haar kinderen uit de heel behoudende kring, gaan naar Wageningen, komen op de CSVR, dan praten we over Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Daar gaat het gros gaat om. En dat heeft toch te maken dat het zich wel enorm sterk aandient. En dat het echt heel moeilijk is. En dat je wel mag bidden voor die jongens en meisjes van Heere bewaar ze. En dat dit soort literatuur toch echt belangrijk is. Ik weet wel, Gods geest is het die uiteindelijk het ware geloof in je hart schijnt. Maar om je toch ook wat te wapenen tegen deze dingen. Nou, ik vat samen. Ontstaan van het leven is onverklaarbaar. Evolutie leidt genetisch niet tot verrijking, maar tot verarming. Die complexiteit van evolutie is door evolutie eigenlijk helemaal niet te verklaren. Nou, en dan het laatste, ik ga hier niet meer verder doorheen gezien de tijd, maar bijvoorbeeld ontwikkeling van ons bewustzijn. Ethiek, moraal, religie, taal. Eigenlijk niet verklaarbaar. Deze man hier, die kunnen u slecht zien, maar dat is ook een atheïst. En die zegt, die heeft een boek, echt een atheïst. En die heeft een boek geschreven, Why Evolution is Almost Surely False. Waarom het waarschijnlijk niet klopt. Nou, dat is natuurlijk heel apart dat iemand dat schrijft, hè. En dat hij vindt de ontwikkeling van taal en bewustzijn. Daar gaat hij honderden pagina's op door. En het is ook enorm aangevallen, dat boek. Want ja, dat was natuurlijk een harde klap. Maar daar zit men ook ontzettend mee. Hoe heeft dat zich nou ooit ontwikkeld? Maar ik denk dat het hoogste tijd wordt om toch in te gaan op die punten van de strijdigheid met het christelijk geloof. En nou kijk, ga ik hier niet meer naar kijken. Ik heb het eerste, en dat is denk ik een van de allerwezenlijkste punten, het tast het gezag van de Heilige Schrift fundamenteel aan. Ik zeg wel eens tegen het eind, die jongen die dus, die moeder die dat schreef, en die zei, ja, dat heb ik allemaal al gelezen, hè, dat je vrijzinnig, dat opent de weg naar de vrijzinnigheid en zo en zo. Toen heb ik hem teruggeschreven, als je mijn boek leest, dan schrijf ik, er is nog echt wel een verschil tussen mensen die denken dat Genesis 1 toch meer een vertelling is. Je vindt dat bij Tim Keller, een bekende theoloog die gelezen wordt. Je vond het bij Pecker, een man wat die prachtige boeken heeft geschreven over de Puritijnen. Ze noemden hem de laatste der Puritijnen. Ik heb een boek God leren kennen over Gods eigenschappen. Prachtig boek. Maar Pecker is helaas hier ook in meegegaan. Nou, zo kun je er heel wat noemen. En een van die hoogleraren die zei, ja, wie zegt het niet? C.S. Lewis, Pecker, Keller, Alistair McGrath, noem ze al die namen op, John Stott. Nou ja, dan moet je van de meeste mensen toch zeggen, ook die Johns, die zeggen wel, Keller, Adam en Eva zijn historisch geschapen personen. Dat zegt Keller zonder meer. Want dan zegt hij, ja, anders dan komen we met Romeinen 5 zonder meer in de knel. Dus er is verschil. Maar mensen die dat niet zeggen en die eigenlijk het hele gedeelte als mythe verklaren, dat heb ik tegen die jongen gezegd, die gaan niet, die zitten niet op de lijn naar de vrijzinnigheid. Die zijn vrijzinnig. Die zijn het. Want fundamenteel tast je het woord van God aan. Laat ik eens een aantal dingen op dit punt benoemen waarvan ik zeg. En dat was voor mij eigenlijk altijd het meest wezenlijke waar het om gaat. En de rest die volgt er als het ware vanzelf uit. Kijk, er staat, wij hebben het profetisch woord, het welk zeer vast is. Hè? De apostel Petrus. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt hij, op de berg. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En als wij dan zeggen, dat hebben wij niet aanschouwd, dan zegt hij, maar wij hebben het profetisch woord. Het welk zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. En dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitleg. Want de profetie is voortdurend niet voortgebracht door de wilde van mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijn, daar hebben ze gesproken. Geen profetie de schrift is van eigen uitleg. Daarom zeggen wij altijd, wij moeten schrift met schrift vergelijken. Een van de klassieke uitdrukkingen. Niet zomaar een Bijbeltekst los eruit pakken en dan, nee, past het in het geheel van de Bijbelse boodschap? Dat is de vraag. Dat betekent, je mag bijvoorbeeld de vraag stellen, is het boek Jona, is dat wel een historisch boek? Of is dat niet meer allegorisch bedoeld? Van buiten Israël heeft God de zaligheid ook bedoeld voor de heidenen. Er zijn er die zeggen dat. Maar is ook iemand die behoorde formeel tot de griffende gezinten, die dat zegt. Die vraag kun je wel stellen. Maar het antwoord moet u klip en klaar zijn, dat is een historisch boek. En waarom zeggen we dat? Omdat op andere plaatsen het boek dient zich historisch aan. Op andere plaatsen van de schrift lees je in het Oude Testament ook over Jona. De Heer Jezus die zegt, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de walvis was. Ik heb iemand horen zeggen, die zei toen, ja, maar dan kan die ook verwijzen naar een mythische vertelling. Moet je nagaan, hè? Dat kan. Zeg, maar dan zegt de Heer Jezus ook nog, de koningin van Sheba zal opstaan in dit geslacht en ze zal het veroordelen. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het geslacht. Hè? Zullen opstaan. Zullen in de dag van het oordeel. Nou, we voelen wel aan. Als je dan blijft volhouden dat het gewoon een mythische vertelling is. Dan heb je de schrift tegen. Je hebt het woord van de Heer Jezus zelf tegen. En dat is een fundamenteel punt. En eigenlijk zijn die mensen die dat van Jona zeggen. Die zeggen feitelijk ook. Die maken van het scheppingsverhaal een mythe. Adam is niet één concrete persoon waaruit het hele mensdom is ontstaan. En dan denk ik ook aan de woorden van de Heer Jezus als het gaat om het huwelijk. Zegt hij tegen hen, hebt gij niet gelezen? Hebt gij niet gelezen? Die van de beginnende mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw. En daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. En dat is een letterlijke aanhaling wat de Heer Jezus dan doet van Genesis 2 vers 24. Haalt hij letterlijk aan. En het is gesproken door hem die zegt, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Christus is uiteindelijk degene waarvan je wil zeggen, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Er is dus niets op deze aarde geschapen buiten Christus het woord, Gods woord om. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn monds al hun Heer. Door het woord des Heren, dan zeg je dat is eigenlijk dat woord, dat is Christus, des Heren, God de Vader en door de geest zijn monds, de Heilige Geest. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De schepping zegt wel bijzonder aan God de Vader toegekend. Maar uiteindelijk is het toch een schepping van de drie-enige God. En eigenlijk zie je ook in Genesis 1. God zei en daar werd. Dat is hetzelfde wat je zegt als de. En hij sprak. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat zie je eigenlijk heel veel als de Heer Jezus wonderen doet. Hij sprak tot die zee en ze was in één ogenblik stil. Nou, je kunt ook bij zeggen, ik denk ook aan de geslachtsregisters. Ik hoorde van een theoloog dat het moeilijkste probleem is waar, nou ja, exegeet en theoloog in onze, nou ja, zeg maar, die toch nog voor orthodox door willen gaan, zal ik maar zeggen. moeilijkste vind is de geslachtsregisters. Neem het geslachtsregister, daar staat gewoon heel eenvoudig, Christus, hè, de zoon van Jozef, zo men meende, de zoon van David, hè, dat sla ik stappen over, de zoon van Abraham, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Hè? Dan worden die namen gewoon letterlijk genoemd. Dus eigenlijk is het zo dat je zegt, als je deze dingen noemt, dan zeg je eigenlijk, de Heer Jezus was ook een kind van zijn tijd. Dat zegt men ook. En die kon het ook, om zo maar te zeggen, niet weten. Dat zijn natuurlijk, en daarnaast denk ik ook, het vierde gebod. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En rustig op de 7e dag. De apostel Paulus, die op de Areopagus zegt, want uit één bloede, uiteindelijk heeft hij het ganse geslacht de mensen gemaakt die op de hele aardbodem wonen. En dan kun je allerlei verwijzingen naar Adam en Eva. He, apostel Paulus, want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. De eerste Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Nou, vanavond ook Romeinen 5. En ik heb ooit in briefwisseling die ik had met een van die hoogleraren geschreven. Ik zeg, ik heb toen geschreven, ik ben toch bang dat van je geld wat apostel Paulus in 2 Korinthe 11 vers 3 schrijft. Doch ik vrees, dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo ook uw zinnen bedorven worden. Want kijk, als je de historische tijd van Genesis 1 tot 9 gaat ontkennen, of 1 tot 11, want daar komt het dan op neer, dan zie je dat doortrekken. Wat moeten we dan met de Hebreeënbrief? Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd aan Kaïn. Maar ja, Abel is een mythische persoon. Door het geloof, Henoch wandelde met God. Ja, die heeft nooit bestaan. Door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Ja, maar dat is ook een mythisch verhaal. Kijk, en als je ontkent dat eigenlijk het bloed van Abel op de aarde is gevallen, want dat zei je dan, dan kun je ook niet meer de tekst naspreken die zegt dat het bloed van Jezus Christus van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dan is het ernstig te vragen of je dat bloed niet onrein acht. En dominee G. Boer die heeft in 1964, toen eigenlijk in de gereformeerde kerk het allemaal begon om te wisselen, heeft hij een serie lezingen gehouden. En daar heeft Boer ook geworsteld met vragen die wetenschappelijk waren. Heeft Boer wel mee geworsteld. Kun je in dat boek lezen. Van hoe zitten dingen. Maar voor hem was één ding wel volstrekt duidelijk. Hij schrijft, wie Adam verliest, schrijft hij, die verliest Christus. Wie de eerste mens afschrijft, die schrijft de tweede mens af. Wie Adam tot een legendarische figuur maakt, die verliest de Christus der schriften. En ik denk dat je dat zonder meer moet stellen. En dan denk ik ook, en daar zit bijvoorbeeld wel iets waarvan de Brink heel veel over schrijft en die dominee Dekker ook mee worstelt, uit Waldinsveen, dat vinden ze dan wel een groot punt, Gods eigenschappen. Gods wezen en Gods eigenschappen. Want wat moet je nou doen met Gods goedheid? Want ja, evolutie is een verschrikkelijk gruwelijk proces. Ik bedoel, als je ziet wat er aan wreedheden in de natuur plaatsvinden, hè, van de sluipwesp, wat die allemaal doet. Het is miljoenen tot miljarden van lijden, dood, ellende en narigheid, om zo maar te zeggen. Niet als gevolg van de zonde, maar ja, scheppingsproces. Hè? Ik heb in die tijd, ik had nog iets van de larger catechism, die zegt, hè, waartoe heeft God de mens geschapen, hè, om hem eeuwig te verheerlijken, to glorify God, en om eeuwig van hem te genieten. En dan vragen ze ook, wie is God? Wie is God? Dan komt er een antwoord, ik ben vergeten dat te vertalen, dus ik ga dat niet helemaal voor zitten lezen, maar dat is een geweldig antwoord. En je komt dat enigszins tegen in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Hè? Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond, dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Er heeft ooit in een tijdschrift Nature een stuk, dus een van de beroemdste tijdschriften ter wereld, heeft een atheïst geschreven, nou, de God van de evolutie, die zou ik niet graag aanbidden. Zei hij letterlijk. Kun je wel voorstellen. Hè? En dan zeg ik, ja, de hele christelijke geloofsleer, die komt natuurlijk onder druk te staan. Denk, u kent misschien wel het boek van Thomas Boston, De Viervoudige Staat van de Mens, misschien wel eens van gehoord, hè. De staat de rechtheid en de zondeloosheid. De doodstaat na de zondeval. De staat van het herstel door wedergeboorte. En de staat van de zaligheid. Ja, ik zei al, professor Van den Brink, die probeert die zondeval nog een soort historische duiding te geven. Dat probeert hij. Maar die dominee Dekker, nee, die hoort formeel toch ook tot de geest van de gezin. Die ontkent dat gewoon onomwonden. Hij zegt, dat is gewoon mythologisch. Hij zegt, ja, er is wel een sprake van een zondeval, maar dat is niet historisch, dat hoort gewoon bij het wezen van de mens. En Adam, die staat gewoon voor, die had vroeger in de middeleeuwen een boekje, dat heette Elkerliek, dat betekent iegeluk. Adam, dat is iedereen. Ja? En dan gaat hij zegt, en de dood, die hoort er van het begin van bij, en dat onderscheidt de mens, dat doodsbeschef. Dat onderscheidt de mens van dier. En dan schrijft hij, wellicht is de mensheid zo begonnen als een aap die begon te beseffen wat dood is en van daaruit naar God vluchtte. Ja, het is onvoorstelbaar als je het leest, maar het is echt op papier. Ik maak. En dan gaat hij zelfs zo ver, het verbond van God beperkt zich dan ook niet tot de mens. God houdt van regenwormen en kakkerlakken net zoveel als van mensen. Want dat is het rottigste schepsel dat er is. Ja, het is, ik vind het bijna blasfemisch. Maar ik zal eerlijk zijn. En dit is wel heel erg sterk. Maar het is natuurlijk wel in uiterste consequentie. En zo moet je niet iedereen zien. Hè? Hou me te goede. Dit is wel heel erg sterk. Maar het staat toch maar zwart op wit. En dan zie je ook. Als. En dat ben ik diep van overtuigd. Als mensen deze gedachte aanhangen. Dan merk je altijd dat de noodzaak van wedergeboorte is terug. Is weg uit de prediking. Dat is bijna altijd zo. Dat kan ook haast niet anders. Als men dan nog, zogezegd, niet vrijzinnig is omdat men gelooft in de opstanding. Dat is dan bijna het punt waarom je nog niet vrijzinnig bent. Je gelooft in de opstanding. Dat is altijd een opstanding in een staat van gelukzaligheid. Die eigenlijk aan iedereen. Toch, het is toch bijna een soort alverzoening. Hè? Waarbij je zegt, ja, dat natuurlijk Karl Barth ook al had. Het is meer, je moet vanuit, dingen als wedergeboorte, vernieuwing door de inwoning van de Heilige Geest. Ja, al die dingen, eeuwig behoud, maar ook eeuwige rampzaligheid, die vind je eigenlijk nooit terug. En dat kan ook haast niet. En tenslotte kun je ook afvragen, en dan ga ik ook wel richting het einde, van... Ja, ik herinner me nog eens een keer, dat was bij ons in de tuin, mevrouw, weet je het nog, er was een vogeltje, die had zich bijna doodgevlogen. En ja, dat was niets meer aan te doen. En toen heb ik hem toch, dat vond ik afschuwelijk. Maar het beestje was, nauwelijks aan dood, gedood en begraven. En ik weet, mijn zoontje vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dan zeggen, ja, wij geloven dat het verzoeningswerk van Christus zich verder uitstrekt. Wij zeggen wel eens, met de zondeval zeggen we, is de band tussen God en de mens verloren gegaan. Tussen mensen onderling, geneigt God aan onze naaste daden, maar ook met de schepping. Zie maar wat wij allemaal aan de schepping aandoen. Dat is ook verschrikkelijk. En ook, we hebben hele dierenrijk meegesleurd in onze val. Hè? Want het ganse schepsel zucht en is als in baresnood tot nu toe. En de verzoening door Christus betekent een herstel tussen God en mens. Tussen mensen onderling en ook van de dierenwereld en hij schept nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar je zegt, als God van begin af aan dit allemaal al door leed en verdriet en narigheid en dood en verderf heeft geschapen, welke garantie hebben we dan dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat allemaal hersteld zal worden? Tenminste is dat een vraagteken die je kunt stellen. En het laatste, en daar stop ik, is, het tast ook de scheppingsorde aan van man en vrouw, de uniciteit van het huwelijk. Het is niet vreemd dat wij nu zien dat die kerken die in de 70 jaren, 80 jaar aan het begin van de evangelische omroep stonden, de Nederlands gereformeerde kerk, vrijgemaakt gereformeerde kerk, grote delen toch ook uit, gereformeerde bond, dat je ook in de gereformeerde woont. Niet omdat dat je dat, vooral in die kerken, nu ziet dat de vrouwentand wordt geaccepteerd. Dus dat is natuurlijk niet zo merkwaardig. Want ja, hoe moet je dan? Je gaat uiteraard dingen relativeren, want dat heeft alles met de scheppingsordinantie te maken. Het scheppen van één man en één vrouw. Gaat dat in, laten we zeggen, gaat dat wankelen, dan zie je dat het schriftgezag wordt aangepast. Je krijgt een, wat men noemt een andere hermeneutiek. Tegelijkertijd zie je dan dat rond homoseksualiteiten gezegd wordt, ja, nou ja, als het in liefde en trouw is, het is wel niet helemaal zoals het bedoeld is, maar, nou ja, hè. Uiteindelijk wordt zo'n relatie ook geaccepteerd. Die dingen zie je bijna altijd tegelijk schuiven. En dat maakt dat ik eigenlijk samenvattend dit heb gezegd. Samenvattend tast de evolutieleer Gods woord wezenlijk aan. Het suggereert dat het Nieuwe Testament onbetrouwbaar is. Omdat er in vele keren naar Genesis 1 tot 11 wordt terugverwezen. Waaronder het geslachtsregister en dat zelfs Christus' woorden onbetrouwbaar zijn. Het tast Gods goedheid aan. Want het suggereert dat God iets goed noemt, wat gepaard gaat met miljarden jaren van lijden, pijn en dood in het dierenrijk en bij de mens. Het ontkende straalt de rechtheid, verduistert dat de mens naar Gods beeld is geschapen, want hij is geëvolueerd uit een aap. Maakt Adam tot een mythische figuur, de zondeval tot een mythe, ondermijnt wat de Bijbel leert over de dood, die als gevolg van de zon in de wereld is gekomen, want de dood is er volgens de evolutieleer altijd al geweest. Verduistert het verlossing werkt door Christus, want de erfschuld heeft geen plaats. En dat geldt evenzeer voor de vernieuwing door een inwoning van de Heilige Geest. Tast de garantie aan op het eeuwige gelukzalige leven, waar geen zonde of dood meer is. Verduistert ook de werkelijkheid van de eeuwige rampzaligheid. En het tast de scheppingsorde aan van man en vrouw en daarmee de uniciteit van het huwelijk en alle verschuivingen die je nu ziet plaatsvinden. En ik heb zelfs dit geschreven, wie dit voor zijn rekening neemt, is niet alleen niet gereformeerd meer, dan worden heel veel mensen, dan ben je niet gereformeerd meer. Maar ik heb echt gesteld, hij verlaat het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd en maakt zich los van de heilige algemene christelijke kerk. Dat is natuurlijk een sterk woord. En ik heb er ook daarna gezegd, ik weet dat mensen als Lewis Stoppeker dat zover niet gaan. En dan zeg ik dit ook niet. Maar ik zeg, wie dat hele gebeuren voor zijn rekening neemt, van 1 tot 11. Ja, daar kan ik het niet anders zien. En laten we dan ook zeggen, en dan eindig ik echt, want het is hoogste tijd. Ook als je mensen aan het begin beginnen te knabbelen. Ik noemde een man als Pecker, waar ik heel veel aan heb gehad hoor. Prachtige boeken en dat blijf ik vinden. Dan zou ik toch zeggen, wat ergens Ryle zegt, als het om Gods geopenbaarde waarheid gaat, zegt Ryle, I call no man my master. Dan noem ik niemand mijn meester. En Luther die zegt ergens, prachtig zegt hij dan, wij geloven niet waarom u zeggens wil, want we hebben hem zelf van hem gehoord en wij weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En dan zegt Luther dit. Dit is een getuigenis, dat wij niet om der mensen wil, maar om willen van het woord zelf geloven. Velen geloven om mijnent wil. Dus met andere woorden, ze geloven wat ik het zeg. Maar zij alleen handelen recht, die daarbij blijven, al hoorden zij dat ik zelf, God mogen het verhoeden, het logende, en daarvan afstand deed. Want zij geloven niet Luther, maar Christus zelf. Het woord heeft hen, en zij hebben het woord. Luther laten ze lopen. Het zijn een schurk of een heilige. Want God kan zowel door Biliam als door Jesaja, zowel door Caiaphas als door Petrus spreken, ja zelfs door een ezel. Met de zodanige hou ik het ook. Nou, dat is krachtige taal. En ik zou eigenlijk dit willen zeggen. Wij moeten ons houden aan het geloof. Hè, wat eenmaal de heilige is overgeleverd. En dat geloof dat wordt geweldig beleden ook in de Heidelberger Catechismus. Ik heb daarom aan het eind heb ik ook Kolbrugge gezet. Die heeft op zijn sterrenberg gezet. De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast mijn kinderen. He? En niet, en dat weet ik wel, omdat de Heidelberger op geweldige wijze al deze dingen beleidt, die wij vanavond besproken hebben. He? En dan denk ik ook als het hierom gaat dat God de wereld uit niets tevoorschijn heeft gebracht. Dat hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. wat we terugzien in het leven van de Heer Jezus. Hè? Water in wijn, de zee werd kalm. Dochtertje, ik zeg u, sta op. En ze stond op. Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Ops, tijdens een rondwandeling op aarde. Zou het dan nu toen zijn gebeurd? Dat gebeurt bij de herschepping. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En in die zin zou ik willen zeggen, laten wij in die zin vasthouden aan de schrift en de belijdenis. En niet meegaan in deze verkeerde ontwikkeling. Hartelijk dank.
Hartelijk dank, professor De Vries, voor uw uitgebreide betoog. En ook de oproep om eenvoudig te geloven wat de Heer zegt. Ja, we zingen niet, dat vind ik heel jammer. Maar we zouden gezongen hebben, denk ik, Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf. En Lot en dan ook. Het zevende vers, de grote schepper alle dingen. Enzovoorts. Het is nu pauze. Oh, dat vind ik een heel goed idee, organist. Als u die twee versen wil spelen, dan kunnen we toch in gedachten meezingen. Het is iets meer dan 10 minuten geworden, excuus. Er zijn wat vragen binnengekomen en ik mag professor De Vries vragen om die te beantwoorden. En ik wilde gelijk ook aan hem vragen of hij met gebed om 9:45 uiterlijk met ons wil eindigen.
Ja. Ja. Ja, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik heb er 3 op een briefje van de mensen hier, laat ik daarmee beginnen. En een aantal 7 via de WhatsApp. Een belangrijke, denk ik, om mee te beginnen. Dat is iemand die vraagt, zit het probleem van de evolutie niet vooral in het uitgangspunt dat alles in de werkelijkheid materialistisch wordt bezien? Alles is materie, er is alleen maar materie. Nou, dat is correct. De moeilijkheid in de wetenschap zit hem ook hierin, dat noem je methodisch materialisme. Ik heb me daar vanavond maar allemaal niet op ingegaan, maar dat is een uitgangspunt dat gebruikt ook een christenwetenschapper. Hij zal zeggen, is dat zo? Ja, dat is wel zo. Kijk, als ik in de. Ik ben bodemkundige, bodemscheikundige. Dan kijk je bijvoorbeeld naar het verweren van stoffen die vrijkomen en die planten opnemen. Of nu met die stikstof, hoe het wordt vastgelegd. Als je daar een artikel over schrijft en in het laboratorium dingen gaat meten, dan zie je iets gebeuren. Dan denk je, wat is de verklaring daarvoor? Die verklaring, ja, is dat. Kun je ook op een. Als je oppositie krijgt, dan, ik meen dat het iets zo ging en een opponent is, maar het kan ook aan de kleideeltjes gaan hechten enzovoort. Wat houdt dat in? Je ziet iets en je probeert een natuurlijke verklaring te geven. Al die mensen die nu met COVID zitten te zoeken naar een vaccin, die zoeken naar mechanismen waarop het plaats heeft om dat te ontwikkelen. Zo zijn er natuurlijk enorme doorbraken in de medische wetenschap. Nou ja, neem ook de weervoorspellingen, meteorologen. Vroeger had je een algemeen weerbericht, tegenwoordig zeggen ze toch redelijk correct. Hè? Dus dat methodisch materialisme, dat speelt overal doorheen. Ik heb ook nooit geschreven, dat kan ook niet, dat je zegt, ja, dat en dat kon ik niet begrijpen, maar dat, ja, dat heeft de Heer gedaan. Tegelijkertijd pleit ik toch dat er geen haar van ons hoofd valt zonder de wil van de Hemelse Vader. En geen musje van het dak. Dat is natuurlijk een verborgen iets. Dat je zegt, wij kunnen onderzoek doen naar haaruitval. Veroudering, haaruitval. En de Heer zegt, geen haar van je hoofd valt zonder de wil van de Hemelse Vader. Dat gaat ver boven ons verstand en alles uit. Punt van het materialisme is dat iemand inderdaad, die dat voor alles ziet en om zich heen kijkt, die moet wel tot een verklaring komen hoe alle leven is ontstaan. En dan is de evolutietheorie een redelijk plausibele theorie. He? Er is er heel veel die best wel lastig. Ik kan niet op alle problemen ingaan, vooral op die hele kosmologische problemen. Hoe oud is de aarde en zo. Ouderdom van de aarde, daar zit wel best wat vragen bij mensen. Hè? Van ook mensen die absoluut in de schepping geloven. Maar heel bekend is professor Van Bemmel. Moet niets van theïstische evolutie hebben, kan ik u zeggen. Moet er niets van hebben. Hij heeft heel veel met professor Gijs van der Brink gesproken. Maar hij heeft wel een boekje waarin je ziet dat hij in de Big Bang gelooft. En dat is toch miljarden. Hoe hij dat combineert, dat kan ik ook niet helemaal volgen. Maar om u maar even de gevoelens te geven wat er kan spelen. Maar correct is het antwoord. Als je alles als materie ziet, dan moet er een uitgangspunt zijn. En dan is evolutie een logische verklaring. Terwijl ik geschreven heb in het boekje, daar stopt een christenwetenschapper. Want die gelooft van harte dat deze aarde door God is voortgebracht. En dan ziet hij ook allerlei hiaten in die evolutietheorie. Dan komt er ook een vraag van, ja, maar God schiep hemel en aarde, maar de aarde nu was woest en leegstig. En de geest God zweette boven de water, dan was er toch voor de schepping, was er al wat. Ja, hier kom je tot heel veel dingen waar het menselijk verstand moet zeggen, ja, dat is waar. Dat is waarom Thomas Chalmers met die gaptheorie kwam. Hè? Van, is het misschien ook wel een gat geweest tussen het een en het ander. U moet wel bedenken dat je met zo'n gedachte, in elk geval wetenschappelijk gezien, helemaal niks hebt. Ja, zeg maar, daar help je een student niet mee, want die zal gelijk zeggen, ja, maar er zitten fossielen in al die aardlagen die op zoveel miljard jaar worden getrakteerd of honderden miljoenen. Ja, fossielen, dan is er leven geweest. Hè? Dus dat probleem dat blijft staan. Wat was er voor de schepping? Ja, de aarde was woest en ledig. Wat dat is geweest, dat kunnen wij niet meer van zeggen dan dat. Maar je moet niet zeggen, ja, er was dat. We kunnen wel zeggen bijvoorbeeld, God heeft de mens als een volwassen mens geschapen. God heeft bomen geschapen. Daar komen natuurlijk vragen bij op, bij mij ook. Hadden die bomen dan jaarringen, om nou eens wat te zeggen? Als iemand de wijn, de Heer Jezus verandert water in wijn. En dan zeggen die mensen, ja, normaal, dan doe je altijd eerst de goede wijn en later de mindere. Maar jullie hebben de goede wijn tot eind bewaard. Nou, goede wijn is bijna altijd wijn die een tijd gestaan heeft, hè, die bepaalde manier. Ja, hoe oud was de wijn die de Heer, ja, hij was gelijk was het er. Hij spreekt er, het is er een gebied, het staat er. Dus we kunnen wel zeggen dat de Heer de aarde met een schijnbare ouderdom heeft geschapen. Ik denk dat je dat kunt zeggen. Bomen hebben een schijnbare ouderdom gehad. Daarmee hebben we lang niet alle vragen opgelost, maar dat kun je wel zeggen. Mind en kosmos, dat ja. Kunt u de naam noemen van de atheïst die de evolutieleer hoogstwaarschijnlijk onjuist acht? En de titel van het boek. Die man heet Thomas Nagel, zeg maar Thomas, gewoon de apostel Thomas Nagel, hè, Nagel van de Winger. En het boek heet Mind en Kosmos, dus helaas, het is in het Engels. Je geest. En hij zegt met name dat het ja, vrijwel onmogelijk is dat leven vanzelf ontstaan is. Raar hè, iemand is atheïst. Maar we moeten wel denken dat die mensen, daar wordt natuurlijk ook nagedacht, om het zomaar eens te zeggen. Ja, maar ook nagedacht. En de meeste dingen die gevonden worden, waardoor de evolutietheorie eerder nu zwakker staat dan 30 jaar geleden, dat was ook het rare met al die theologen die meegaan. Vooral in de genetica zijn er heel veel dingen nu gevonden die eerder het gebeuren zwakker maken dan sterker. En het wordt toch gepubliceerd. Laatst was er in het AD iemand die zei, ik heb er is twee stukken in het AD gestaan dat de aarde waarschijnlijk veel jonger is, wetenschappelijk gezien. Hè. Het ging over dinobotten waarvan alles in gevonden was. Het is toch in seculiere tijdschriften gepubliceerd. Hij moest natuurlijk nergens laten merken dat die man ook een creationist was. Dat moet je natuurlijk in alle opzichten vermijden. En als ze daar maar lucht van hadden gekregen, was het waarschijnlijk veel moeilijker geworden. Maar het is ook weer niet zo dat wij moeten denken aan een soort complot in de wetenschap dat er van alles buiten wordt gehouden. Zo is het weer helemaal dus niet. Het is wel totaal seculier, dat is zo. En die meneer Nagel, die vindt eigenlijk het ontstaan van het leven volstrekt onwaarschijnlijk. En het ontstaan van onze geest, onze mind. Dan heeft hij, zo heet dat boek. Nou, dan ga ik snel naar de vragen in de WhatsApp. Ik zal ze niet allemaal kunnen. Ja, ook aankijk tegen koolstofdatering. Zou God iets met leeftijd geschapen kunnen hebben? Zodat het al leeftijd had bij de schepping? Nou, dat heb ik net gezegd, ja. Maar, of zou er vroeger een hogere straling geweest zijn, waardoor dingen sneller ouder werden? En is dat haalbaar als evolutie over een miljard jaar spreekt? Laat ik beginnen om te zeggen dat de koolstofdatering überhaupt niet veel verder teruggaat dan... Dat gaat om een halfwaardetijd. Dan moet je voorstellen, er zit zoveel 14 koolstof in de lucht. Dan heet een halfwaardetijd en dat is de tijd dat de helft weg is. Laat ik u een voorbeeld geven. Als ik zeg, deze stof heeft een halfwaardetijd van 100 jaar. Dat betekent, na 100 jaar heb je nog de helft. Nog een keer 100 jaar heb je een kwart, de helft van de helft. Nog een keer 100 jaar heb je een achtste, de helft van de helft van de helft. He? Nou, zo gaat het maar door. Ik dacht dat de halfwaardetijd van koolstof iets van, ja, zeggen ze, de schatting is ook van 4.000-5.000 jaar of zo. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het zit in die orde van grootte. Dus die hele 14 koolstofdatering, dat gaat helemaal niet op miljarden jaren. Dat is in de orde van grootte van miljoenen. Ik moet u ook eerlijk zeggen, toen ik student was in Wageningen, vond ik al deze dingen de moeilijkste. Die miljarden jaren, dat hebben we nooit wat gezegd. Ook wetenschappelijk, dat is allemaal zo... Ja, maar alles wat boven die 6.000 uitgaat, hè, zal ik maar zeggen. Hè, die dingen van 100.000 jaar en 2 miljoen jaar en zo. En ijstijden, hè, de Utrechtse heuvelrug is opgestuwd, de landijs. Ja, dat vond ik allemaal best heel moeilijk. En wat het dan wel kan helpen bijvoorbeeld, dat vond ik ook laatst met zo'n artikel in het RD. Ons is altijd voorgehouden als je in een druipsteengrot komt. Laat ik dan ook eens een voorbeeld nemen van een andere datering. Dus 14c. De vraag was... Nee, moet ik eerst goed afmaken. De vraag bij 14c is altijd dit. Als ik iets meet en ik zeg ik meet nu dat er zoveel is. Hoe weet ik dan hoe oud dat het is? Ja, dan moet ik eerst een aanname doen hoeveel er vroeger ingezeten heeft. Kijk, als hier een kaas staat te branden en die kaas is nog 2 centimeter... En u vraagt mij hoe lang het die kaas dan branden. Dan moet ik A weten hoe snel brandt die kaas in centimeters per uur naar beneden. Nou, dat is die halfwaardetijd, zal ik maar zeggen. Maar ik moet ook weten hoe groot die kaas origineel was. Ik moet ook wel weten hoe groot die was, anders kan ik niet zeggen hoe lang die brandt. Dus je meet iets van nu en dan moet je een aanname doen van wat er vroeger gezeten heeft. En zo komen ze tot... Nou, daar zijn dan... Allerlei dingen in ijskoers, zoals het heet, daar zit er zoveel. En dan wordt gezegd, nou, dan moet dat zo oud zijn, enzovoort, enzovoort. Ja, die aanname dat het altijd gelijk is gebleven, daar kun je over vraagstellingen over doen. Dat, ja, wetenschapper kan niet meer doen dan zeggen, ja, nu gaat het zo snel. Het zal altijd wel zo snel zijn gegaan. Nou, is dat zo? Je moet aannames doen wat er origineel heeft gezeten... En ik neem maar, vond ik toch wel een beetje een verbijsterend artikel als die stalagmieten en stalactieten in grotten. Hè? Er werd ons altijd gezegd, ja dat gaat met, zal maar zeggen, met een millimeter per jaar of zo, hè? Of nog minder. Nou ja, we kijken naar die meters grote dingen en dan denk je, nou dat is dus tienduizenden jaren, of 100.000 jaar, of nou, 0,1 millimeter per jaar. En er is nu aangetoond dat die stalagmieten zich kunnen ontwikkelen in enkele honderden jaren in afgesloten mijngangen. Veel sneller door allerlei processen die soms veel harder gaan dan dat men ooit heeft aangenomen. Waardoor er ergens een bordje is staan, zeggen ze in Australië, stond aanvankelijk 200 miljoen jaar. Toen vertelde iemand, later stond er nog 20 miljoen jaar. Toen hebben ze nog een bordje erbij gezet en nu stond er niks meer. Ze het bordje maar weggehaald. Want het is ook weer niet zo dat, kijk, mensen geloven er wel in, maar ja, als het natuurlijk heel hard, ja. Klopt het kennelijk niet. Dus je moet altijd zeggen, die dateringen, daar zit ook heel veel cirkelredenering in, vooral van die hele oude aarde. En koolstofdatering gaat niet zo heel ver terug. En ik denk inderdaad, het zou vroeger ook sneller hebben kunnen afbreken. Zijn er ook boekjes voor kinderen die schepping en evolutie uitleggen? Nou, dat in de goede zin betwijfel ik dat. Nee, dat denk ik. Kijk, je komt ook heel snel dat als je natuurlijk eenmaal echt ermee geconfronteerd wordt, dan moet je, daar ben ik ook wel erg voorzichtig in. Je moet het vooral, het komt ook, ja, dat bedoel ik niet vervelend, maar die jonge man die nogal een beetje, die kwam uit behoudende, heel behoudende kring. Ging nu naar, had zijn kinderen op een evangelische school en die ergerde, en die was zelf dus, die moeder mailde mij, hè, zo, hij was helemaal om. En die ergerde zich mateloos, zei die, wat die kinderen op die school kregen. Nou, kan ik dat nog een beetje begrijpen? Wat heb ik hem gezegd? Er zijn ook boekjes die doen, ook uit Amerika, die doen veel te simplistisch. Dan heeft iemand een bril op en dat heet dan wereld, secular worldview. Dus je hebt een seculiere wereldblik en dan zie je alleen maar evolutie. En dan doe je biblical worldview en dan zie je alleen maar schepping. Ja, zo eenvoudig is het niet. Het is ook nog wel zo dat het je voor allerlei vragen soms dingen kan stellen. En daarom zie je ook dat die vragen je, wanneer je er echt in gaat verdiepen, dan kom je toch gauw niet op kinderen uit, maar op studenten van 18, 19 jaar, die je dan ook wat degelijks moet voorschotelen. Dus nee, als het al er is, dan zijn boekjes de verkeerde kant uit. Zoals die topneurt Nico. Ik ken het andersom, ken ik het niet. Dan, elke keer gaat men, dat is vervelend, die telefoon. Heeft het zin om atheïsten te proberen te overtuigen van de schepping als je het geloof toch moet krijgen? In zekere zin niet. Nee, daarom kijk als ik met mensen spreek, met een collega, gaat het? Diezelfde Han van Dobbe, dat is een hele aardige collega met wie ik dus dat artikel schreef. Wat uiteindelijk in de tijdschrift Ecology and Evolution terechtgekomen is. Dat is buiten mijn weten, het was afgewezen. Met diezelfde Han heb ik al eens heel andere gesprekken. Hij vertelde me een keer dat hij de muziek van Bach de mooiste op deze aarde vond. Ja, het eten. Nou, daar heb je toch wel een gelegenheid om met iemand te spreken, zegt Johan. Maar zegt de inhoud van dat, van de Matthäus Passion ook wat. En dan kom je op een dieper gesprek. Dus, nou, dat is toch meer, nee, inderdaad. Pascal zegt, al die godsbewijzen die je probeert, dat zal een ongelovige niet overtuigen. Maar er is een, het is dan toch meer je levenswandel en je persoonlijke overtuiging die eerder indruk maakt als dat gewoon deze dingen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Het is meer dat juist christenjongeren, dat je die ook probeert te wapenen, dat ze niet zomaar mee moeten gaan van jongens, het is eens wat Dawkins doet, hè? Je bent krankzinnig als je het niet gelooft. Dat zegt hij gewoon. Als één mens, wat zeg je dan? Als één mens een waanidee heeft, dan noem je dat krankzinnig. Als vele mensen een waanidee hebben, noem je dat religie. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg. Dat kom je niet zoveel tegen in de wetenschap, maar dat is de meest harde. Ja, en die mensen die zou je nooit. Het is meer dat je tegen die jongelui zou denken om. Denk niet dat die evolutie zo onweerstaanbaar is. Er is niet aan te ontkomen. Dat is niet zo. Wel wetende, als je ze daarvoor bewaart, dat ze nog niet direct het ware geloof kennen. Maar dat is het werk van Gods geest. Geloven evolutiewetenschap dat de zonvloed heeft plaatsgevonden? Nou, meer lokale vloeden. Dat merk je ook bij Van der Brink. Die zegt dat er lokale vloed is geweest, maar een complete zonvloed. Er zijn er wel die inderdaad aangeven, kijk die verklaringen dat er een boom ineens door allerlei aardlagen steekt. Dan zeggen wij de zonvloed, hè? Maar je kunt niet met de zonvloed alles verklaren. Maar dan zullen ook evolutiewetenschappers zonder meer, dat is lokaal. En misschien, ja, lokaal kan best een heel land zijn. Hè? Ik bedoel, dus, is daar een vloed geweest? Zonder meer. Dat geloven ze wel. Maar dat er een wereldwijde zonvloed is geweest? Ik denk dat je dat niet zoveel tegenkomt. Nee, dat denk ik niet. Hoe verklaren evolutiebiologen waar alle materie vandaan komt? Nee, dat kunnen ze ook niet verklaren. Kijk, dat kunnen ze ook niet verklaren. Kijk, maar die mensen die zeggen, dit is een boek. Dat is overigens een goed boek. En dat heet dan, Wie heeft God gemaakt? Edgar Andrews, zijn hoogleraar in Engeland, emeritus, was echt een topper. Die heeft met die Richard Dawkins is die in Londen in debat geweest. Nou, dat kom je niet zomaar in debat als je niet zelf redelijke sporen hebt verdiend, zal ik maar zeggen. En die atheïsten die zeggen dan, ja, maar als God dan begint, dat wie heeft dan God gemaakt? Dat is natuurlijk een dwaze vraag. Dat is een ontzettend dwaze vraag. God staat aan het begin van alles. En wie heeft het begin van alles, hè? Een Amerikaan heeft gevraagd, ja, als u Engels kunt begrijpen, die zegt, who caused the uncaused cause? He, wie heeft begin veroorzaakt wat geen begin heeft en geen oorzaak heeft? Wij zeggen, God heeft geen oorzaak en God heeft een begin. Maar diezelfde vraag kun je aan die mensen vragen, van waar komt de materie vandaan? Dat weten ze natuurlijk niet. Nee, dat blijft voor hun ook een raadsel. Dus dan... En waarom is er geen reden aan Gods twijfel aan Gods perfecte morele eigenschap in de context van het huidige lijden in de wereld, maar wel in de context van evolutielijden? Ja, dat is een hele vraag. Dan zou je natuurlijk een avond, dat is het, de vraag rond het lijden. De vraag rond het lijden, denk aan de Tweede Wereldoorlog. Waar was God in Auschwitz, al die vragen die gesteld kunnen worden. Waarbij je boeken kunt lezen. Als van dominee Overduin, Corrie ten Boom. Mensen die in de grootste nood toch ervaren hebben van dat God bij hen was. Hè. Je kunt misschien, het zijn niet altijd mensen waar je altijd in alle opzichten, Floris Bakels, Nacht op Nebel. Nou, daar kun je, dat zijn aantekeningen in al die kampen, in Buchenwald. Daar zijn aantekeningen geweest, dat vond ik altijd indrukwekkende. Dat heeft hij geschreven in 1944 toen hij er zat. Hè. Die zijn later gevonden en uit al die kampen vandaan gehaald. Dan kun je toch zeggen, ja, kijk, je kunt niet op deze dingen een direct antwoord weten. Toch wel deze antwoord: op de bodem aller vragen ligt er een wereld zonder schuld. Dat is toch waar. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Kijk, het is toch een groot verschil of je zegt, door de zondeval hebben wij een ontstellende duisternis over ons heen gehaald. En verschrikkelijk veel lijden doen mensen elkaar aan. Verschrikkelijk veel lijden doen mensen elkaar aan. En neem de Tweede Wereldoorlog. De Romeinen zeiden dat al, hè? De mens is voor de mens een wolf. Homo homini lupus. Geen, hè? En dan moet je toch zeggen, ja, daar is vanuit christelijk perspectief maar één verklaring voor. Dat is, wij zijn er van God afgevallen en zijn tot alle boosheden in staat als God ons niet vasthoudt. Deze wereld zou een verschrikking zijn als er geen... De algemene werking van Gods Heilige Geest ons niet nog in toom hield. Zodat het geen totale chaos was. Dat vind ik toch iets heel anders. Het christelijk geloof zegt dat is toch een gevolg van de zondeval. Wij hebben ons voor God losgeweekt en daar zijn al die gevolgen uit voortgekomen. Zonder, ja, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Dan zegt de Heer Jezus geen van tweeën. Hè? We hebben het antwoord niet. Toch iets heel anders dat je zegt dat heeft God. Dat is de scheppingsmethode, zal ik maar zeggen. En God zag dat het goed was. Nee, dat staat haaks op elkaar. En daar zie ik toch een groot verschil tussen. En als laatste eigenlijk nog een vraag, en daar zijn we ook. Oh. Iemand die de evolutietheorie aanhangt, is moeilijk te overtuigen van uit Gods woord. Want veelal gelooft die niet in dat woord. Welke argumentatie snijdt en houdt hen te overtuigen? Ja, kijk, er is toch nog wel een verschil. En daar ben ik dan ook wel zo eerlijk in, dat je zeggen moet, ik was tijdens hem wel heel scherp met mensen die in alles meegaan, maar er zijn ook wel mensen die op een soort snijvlak zitten. Hè? Die kunnen bij wijze van spreken in de kerk voorgaan. Ja, om even wat te zeggen. Hij zegt nog een mooie preek ook, maar toch zitten ze wel op een snijvlak. Ze twijfelen, ze denken toch, ja. Ja, je merkt onder heel veel theologen, ja, als dat zo geaccepteerd is in de wetenschap. Ja, dat is toch... Kijk, u moet zich voorstellen, toen ik dit boek geschreven heb, ik was op een gegeven moment, en mijn vrouw nog, ja, ook wel genomineerd voor een prijs, een wetenschappelijk prijs. Dat heb ik heel bijzonder gevonden van de Rector Magnificus, want ik denk, ja, ze hoeven maar mijn naam in te tikken, professor, dokter, en je komt binnen twee, kom je op dat boekje terecht. Een hele felle evolutiebioloog heeft me al 3-4 mails gestuurd, en die heeft een promotie... In bij de VU proberen te verhinderen bij iemand die echt nog niet een filosoof, ik ben even nu zijn naam kwijt, maar dat zijn mensen die ook grote vragen hebben bij de ontwikkeling van je, zeg maar, taal, spraak, maar het is echt nog niet een creationist hoor, echt niet. Maar het is een hele felle dame. Dus je voelt ten eerste aan, A, je telt wetenschappelijk niet echt mee, B, je kon er ook nog eens een hoop armoede mee krijgen. Ja, en vooral dat wetenschappelijk niet meetellen, En ik zal maar bijna zeggen voor een suffert aangezien worden. Ja, dat speelt natuurlijk ook in theologische kring. Ja, ik zal het maar even zo zeggen. Ja? Hoe hoger je komt, hoe erger dat wordt. En dat is dus gewoon een hele grote verleiding. En dat is heel moeilijk. Dat betekent niet dat die mensen altijd helemaal volledig... Dat krijg ik dan natuurlijk ook terug. Maar dat geloof ik ook helemaal niet wat jij nu zegt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dan krijg je tussenposities van... Ja, Genesis 1 maar God heeft wel een uniek en mensenpaar geschapen. Dus hoe overtuig je ze? Nou ja, mensen die toch wel degelijk stellen, en dat komt toch wel voor hoor, dat komt toch echt voor dat de Bijbel Gods woord is, die confronteer ik dan met dingen als de geslachtsregisters. En ja, daar zitten ze dan ook wel mee. Daar zitten ze gewoon ook mee. Vooral het geslachtsregister, dat is een hele moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Dat vinden ze het allermoeilijkst. Maar dat is natuurlijk heel concreet. De zoon. Ja, dan is dan maar het mythische zoon. Dat voelt iedereen aan, dat klopt iets niet. Dus ja, hoe overtuig? Ja, ik probeer ook wel in die gesprekken. Ik heb een heel gesprek gehad met iemand, een avond, een theoloog, een heel gesprek. Die lang niet zo ver gaat, lang niet. Maar die zit, en dan probeer je toch te hopen dat door deze dingen men niet verder gaat op deze weg. En terugkeert van een pad waar je zegt, jongens, je bent misschien aan het begin naar rechts aan het lopen. Maar als je nog even doorloopt, dan ga je echt in een dwaalweg de gemeente voor. Hè? Dus ik zou niet gelijk willen zeggen, heel simpel gezegd, als iemand helemaal zo ligt zoals ik, die zoon van een moeder die mij mailde. Ik heb hem wel gezegd, ik heb hem nu meer op die wetenschappelijk argument. Ik zeg, ik vind het heel onwetenschappelijk dat jij alleen maar leest wat je bevestigt. Lees het boekje dan eens. Hè? Lees het eens wat er ook staat. Ik verwacht niet dat ik hem overtuig, dat denk ik ook niet. Dat is ook het werk van Gods geest. Maar het kan toch dat mensen weer aan denken worden gezet. En bij die theologen die nog niet zo ver weg zijn, dat ze toch terugkeren van een pad dat ze zien, dit is een heilloze weg. Maar ja, het is ook zo, als mensen heel fanatiek zijn, dan kan je natuurlijk schrijven wat je wilt, maar dan krijg je alleen maar botsingen. En die dame die mij mailde, daar hou ik het ook heel kort bij. Want ja, dat heeft gewoon geen zin. Ja. Dit waren de vragen en er was dan ook het punt, en dan moeten we denk ik eindigen, het is 9:50, dat is, er werd ook gezegd van, ja, hoe moet je dan getuigen en dan... dan blijf ik toch denken, we moeten hier ook niet het... Heel veel mensen die seculier zijn, die denken helemaal niet zo over de evolutietheorie na, zal ik maar zeggen. Helemaal, nee. Hè? Neem nou gemiddelde man op de straat, die seculier is. Die denken gewoon niet over na. En dan hoef je daar ook helemaal niet over te beginnen. Dan probeer ik toch meer diezelfde... Man van Dobben, die zei tegen mij toen het over Bach ging. Hij zei, ik zal niet ontkennen dat God niet bestaat. Maar toen zei hij tegen mij, hij kende nog niet zo diep op mijn punt. Hij zegt, maar Wim, wat maakt het nou eigenlijk uit of God wel of niet bestaat? Ja, als je alleen maar denkt, er is een God en die schiep wat. Of hij is er niet en het is er toch geweest. Dan is in zijn gedachte, even zo gezegd, wat maakt het uit? En toen heb ik gezegd, maar van een christen. Die gelooft niet alleen dat God de wereld heeft geschapen. Maar ook dat die mens heeft geschapen tot zijn eer. Nou, als jij al... En die voldoen aan zijn gebod. En geboden van God genoemd. En dat als we sterven, dat we voor God gesteld worden. En dat we rekenschap moeten afleggen. Ja, dan kom je natuurlijk wel op de diepere dingen uit. En die kant moet het op in een gesprek. Die kant moet wel op. Want anders dan blijf je natuurlijk aan de buitenkant hangen. Dus dat zou ik zeggen, en dat is lang niet altijd gelegenheid voor zulke diepe gesprekken, heb ik ook niet altijd. Maar gelukkig gebeurt dat. Soms ook wel eens in het buitenland, en met iemand die christen was geworden, door gewoon bad bij te eten. En dan krijg je nu nog altijd soms mailcontacten. En niet om het over de schepping en evolutie hebben gehad, maar over de echte dingen waar het om gaat, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ik het daarmee moet afsluiten. Ja. Wij danken u, Heere, dat we zo hier in alle rust bij elkaar mochten zijn en dat u ons deze gelegenheid gaf. En dan weet u, Heere, wat er allemaal gaande is in ons land, maar ook in de kerk. En ook in de kerken waar we allemaal toe behoren. Niemand uitgezonderd. Geen kerk uitgezonderd. Al denkt men het misschien, het is niet zo. Als u ons niet bewaart, heren, dan zijn wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Doe ons dat zien, opdat wij in diepe afhankelijkheid leren wandelen met de bede: bewaar ons toch, o alvermogend God. Bewaar en vermeerder uw kerk. Hier in Middelharnis, in al de kerken die hier mogen zijn. En als ze dan ook als broeders mogen optrekken, broederlijk, zusterlijk, Heere, geef dat dat zo mag zijn en blijven. En wil door uw werking van uw Heilige Geest ook onze kinderen, als we die mogen hebben, onze jongeren bewaren bij uw woord. Ze leven in een wel zeer verwarrende tijd. En overal is toch te merken, laat ons de banden breken en de touwen van ons werpen. En dan vragen wij u, geef ons getrouwmakende genade, opdat we standvastig zouden blijven en uw naam niet zouden verloochenen, Heren, daar is voor nodig de werking van uw Geest, schenk ons die. Bewaar ons ook als we weer naar huis gaan. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen.